In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 97, vers 6 en 7. Psalm 97, vers 6 en 7. Zingen wij naar voorlezing van de geboden des Heren van Psalm 130, het tweede vers. De schriftlezing voor hedenmorgen is het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 25 tot 30. Matteüs 11e, versen 25 tot 30. Wij lezen nu het woord Gods aldus. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. Niemand kent den Zoon dan de Vader. Nog iemand kent den Vader dan de Zoon. En die de Zoon wil openbaar. Komt herwaarts tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Zingen gezang 135 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is uit het boek Prediker, 7e hoofdstuk, het 2e gedeelte van het 8e vers. Prediker 7,
Het tweede gedeelte van het achtste vers. Lezen daar het woord Gods aldus. De langmoedige is beter dan de hoogmoedige. Gemeente des Heren. Het boek Prediker behoort wellicht tot de schoonste en tegelijk moeilijkste en ook somberste delen van de Heilige Schrift. Het is een merkwaardige literatuur die we daar vinden, die bijvoorbeeld ook in de Spreuken naar voren komt. Hier wordt heel veel levenswijsheid uitgesproken die onmiddellijk toepasbaar is op het dagelijks leven. Sommige mensen menen dat er heel veel in het godsdienstige leven is dat niet zo onmiddellijk voor het praktische leven geldt. Mensen die daarvoor vrezen, kunnen als ze bezig zijn met deze boeken, zoals de Spreuken en Prediker, ingeleid worden in de diepste levenswijsheid die dagelijks toepasbaar is. Over de vraag van wie de Spreuken en de Prediker zijn, is er niet eenvoudig een antwoord te geven. Sommigen menen dat het onmiddellijk koning Salomo is geweest. Het is niet allemaal zeker. Wel is het waarschijnlijk dat er een verzameling is van wijsheid die ook zijn grond heeft in de wijsheid van koning Salomo. Het woord prediker, wat boven dit boek staat, dat betekent eigenlijk, het is eigenlijk een niet goede weergave ervan, het betekent eigenlijk de verzamelaar. De verzamelaar van spreuken, van wijsheid, waarvan, nog eens gezegd, waarschijnlijk toch wel koning Salomo, de grondlegger, is geweest. Nu staan daar in die boeken veel spreuken los van hun verband. Wat is het nu eigenlijk? Je krijgt de indruk, als je die boeken leest, dat iemand aan het woord is die het leven door en door kent. Die zijn hele leven door heeft gebracht met denken, met bezinnen. Juist over het leven hier en nu, dat toch zo raadselachtig is en dat zo ontzaglijk veel vragen oproept. Maar het is niet een man die is blijven staan bij zijn eigen ervaring. Dat is altijd een van de grootste gevaren, ook als iemand heel veel heeft nagedacht. En die zal het minder vlug doen dan iemand die weinig heeft nagedacht. Een wijze zal meestal niet daartoe komen, een onwijze veel eerder, om zichzelf en de ervaring van zijn eigen leven als norm te stellen in de beoordeling van alles. Dat is het domste wat een mens kan doen. Je moet altijd rekening houden met wat voorgeslachten hebben gezegd. En je moet ook rekening houden met mensen die dieper zijn ingeleid en dieper een wijsheid kennen dan die de mens op zichzelf kent. Nu, de prediker heeft inderdaad rekening gehouden met een wijsheid, een overdracht van wijsheid door de eeuwen heen. Maar hij heeft het ook getoetst in zijn eigen leven. En nu zou het zeer zeker de moeite waard zijn om de belangrijkste stukken uit het boek Prediker te behandelen. Ik weet niet of we daar toe komen, zeker niet vanmorgen, maar ik dacht dat het goed was om vanmorgen nu eens een ogenblik stil te staan bij zo'n kort woord, wat eigenlijk min of meer los van het verband staat, zoals zoveel van die spreuken, en waarin een ontzaglijk diepe levenswijsheid wordt uitgedrukt, niet alleen een levenservaring, niet alleen een iets wat een mens en de mensen in geslacht hebben opgebouwd, maar dat is nu juist het merkwaardige in het boek Prediker, die menselijke ervaring en die menselijke overlevering, die menselijke wijsheid, die wordt doorlicht door de Heilige Geest, door de kracht der openbaring, door de glans van de openbaring. En dat is nu juist de reden geweest dat deze boeken ook in de Bijbel, juist in de Bijbel staan. En daarom nog eens gezegd, hoewel het verbonden is met iemand die alles gezien heeft in deze wereld en die wat bekend was in zich heeft opgenomen van vorige geslachten, zou het toch onvoldoende zijn als niet de goddelijke wijsheid, deze wijsheid, verheven had. En nu gaat het erom, omdat het juist omdat het heel veel verband heeft met de praktische leven, is het juist zo moeilijk om niet over het hoofd te zien de glans van de goddelijke openbaring te zien. Er zijn heel wat mensen die onmiddellijk door Prediker en Spreuken aangesproken, toch niet het geheim daarvan, omdat ze overstelpt worden. Ja, dat heb ik ook meegemaakt en dat kan ik inzien. En daarbij zien ze dan vaak voorbij aan wat het hart van de Spreuken is. Dat is goddelijk openbaar. In de tekst zelf. Het is deze langmoedig dan hoog. We moeten nauwkeurig nagaan wat er letterlijk in het tekst staat. Het is letterlijk staat er. Het is beter lang. Ja, je kunt dat lang ook vertalen met groot. En het wordt niet langmoedig, maar er staat eigenlijk bij het woord geest. Eigenlijk is het is beter grootmoedig, groot van geest te zijn, dan hoog van geest. Dus hoogmoedig. Je wordt het woord geest gebruikt. Niet zomaar gemoed, maar geest. Nu is het woord geest in de Bijbel iets wat samenhangt met het hoogste in het menselijk bestaan. De mens is een zeer samengesteld wezen naar het Bijbel bestaan. De mens bestaat uit lichaam, uit lichamelijk bestaan, wat we onmiddellijk in de stoffelijke wereld kunnen zien. De mens bestaat uit een ziel, dat is het leven van
houding van de geest. En dat kan blijkbaar in twee uitingen terechtkomen. Langmoedig in algemeen bij de staling, om een praktische uitwerking. En hoop, dus je kunt het vertalen naar ja, dat is langmoedig. Dat is niet alleen groot, maar het betekent ook geduldig van geest zijn. Geduldig van geest zijn, het kunnen uithouden, het zo de dingen zien, dat je het ook in lengte van dagen kunt uithouden en niet moedeloos worden. En dat staat hier nog eens hoogmoedig. Dat wil zeggen, degene die zijn geest hoger stelt. Daar heb ik eigenlijk nog niet zoveel duidelijk over gezegd, maar ik heb nu eerst de woorden. Kan ik trachten om het dichterbij te brengen. We beginnen dus met dat langmoedige. Langmoedig en hoogmoedig zijn ik dit op elkaar. Het zijn twee rondhoudingen van de naam. Langmoedig, daar zit geduld in. Daar zit in dat deel kan dragen. Dat de mens gaat inzien waar hij aan toe is, hoe een mens groot is, hoe alle dingen op het afkomen, hoe het leven dikwijls zo ontzettend zwaar is. En daarmee is het nog niet helemaal is zo dat in de langmoedigheid, in het geduld, een geheim schuilt. En dat geheim, dat kunnen we echt het best herkennen door te letten op het tweede gedeelte, wat hoop. Hoogmoed is een verheffen van een mens. Ja, maar hoogmoed is altijd een poging van een mens om zich te verheffen boven anderen, boven de medemens. En nu zeg ik niet dat het verkeerd is als iemand boven anderen staat. De Bijbel predikt ons nergens gelijkheid. Wij zien in de Bijbel mensen en wezens van verschillende hoogte. Eén mens staat ontzettend veel hoger dan de ander. Kan eenvoudig niet ontkend worden. Je kunt niet zeggen dat Johannes de Doper gelijk staat aan Kain en aan Judas. Er zijn grote verschillen. Dan is er een verschil van engelen in de hemel. In de hemel zijn zelfs verschillen van troonengelen en aartsengelen. Maar toch hier in de Heilige Schrift veroordeelt de hoogmoed. En de hoogmoed is dit, dat iemand zichzelf boven anderen stelt. Dat is een werkelijk iets voor waarop. En moet je eens nagaan wat zetelt er eigenlijk in die hoogheid van geest, in die hoogte. Weet u dat mensen die een kenmerk van heel veel mensen. En het zijn vooral de hoogmoedigen die daar in de grond van de zaak aan nemen. Dat is dat hoogmoedige. Vele mensen zo verschrikkelijk onzeker zijn. Zo verschrikkelijk lijden, om het met een modern woord te zeggen, aan een minderwaardigheidsgevoel. Zo ontzaglijk weinig zelfrespect. En mensen die zo ontzaglijk weinig zelfvertrouwen hebben. En dan nou moet u zien wat die mensen gaan doen. Die zijn onzeker. Die zijn angstig in het leven. En wat doen ze nu? Wanneer worden ze zelfverzekerd? Hoe willen ze zichzelf? Van hun minderwaardigheid genezen. Hoe willen ze zichzelf een zekerheid verschaffen? Terwijl ze eigenlijk van onzekerheid en minderwaardigheid omkomen, dat doen ze door zich te verheffen boven anderen. Ze moeten altijd iets meer hebben dan een ander. Ze moeten altijd hebben wat duur is. Ze moeten altijd uitblinken en altijd laten zien dat het bij hem beter is dan mijn ander. Dat is dan nog in een betrekkelijk onschuldige vorm. Ze worden erdoor bevestigd als ze zien dat het ander het minder heeft dan zij. Ze worden in zichzelf, ze voelen een zelfbevestiging als ze zich op welke wijze dan ook boven een ander verheffen. Sommige mensen hebben een stil genoegen in het ongeluk en in de narigheid van een ander. En ze kunnen allervriendelijk zijn, maar het is toch zo dat ze er innerlijk van genieten. Kijk, dat heb ik tenminste niet. En ook het medelijden en het godsdienst van veel mensen. Van het leven van anderen komt op hetzelfde neer. Veel mensen zijn zo mee leven en hebben zo'n ontzag voor en willen zo mee helpen, omdat ze doodsbang zijn dat de dag komt dat ze ook krijgen. Het kan ook omslaan dat ze zich met dergelijke mensen die ongelukkig zijn helemaal niet meer bemoeien. Uit het angst overwijzen om mezelf op te. Maar ik sprak over het verheffen, de hoogte, en dit, dat een mens zich boven anderen verheft. En dat kan rechtelijk de afweging gaan. Als u het ziet, de beulen van de concentratiekamp, als we iets aan dat verschijnsel zetten, er zijn mensen bijgeleid die in de persoonlijke leven om omstandigheden helemaal niet opzien. Wat zit er nou achter? Dat iemand de behoefte heeft om de ander te slaan, pijn te doen, te maken. Het is dicht bij deze mensen. Het waren ogen, laagstaan, vertrapte mensen. Zo weinig zelfvertrouwen en zelfrespect hadden, dat ze zichzelf opvijzelden door een ander ongelukkig te maken. Als ze een ander zwak zagen, dan voelden ze zichzelf sterker worden.
Kijk, dat is het begin van de hoogmoed. Dat een mens zich verheft boven de ander en dat hij daarvan meer zelfrespect krijgt. Dat betekent dat hoogmoed altijd samenhangt met een laag karakter, met te weinig zelfvertrouwen, met te weinig zelfrespect. O wee de mens die anderen nodig heeft, die lager stelt dan zichzelf, om zichzelf te bevestigen. En dan moet u eens zien in de maatschappij, het zijn waarachtig niet alleen de kampbeulen die het deden. Daar zag je het op de meest gruwelijke wijze, dat ze zelfs genoegen in hadden om kinderen te pijnigen, omdat ze zo laag en zo gemeen waren, dat ze zich op die wijze alleen konden verheffen. Maar hoeveel mensen doen het niet in de maatschappij, steeds met zich boven anderen, door allerlei opschepperij niet alleen, maar ook door daden te verheffen. Hoe is het soms in het werk, hoe de ene zich boven de ander stelt alleen maar, en op als het ware op de schouders van zijn kameraden omhoog klimt. Je ziet het overal gebeuren. Als je ziet, laat zij iemand die een vooraanstaande positie in een groot bedrijf had tegen me. Hij zei, als je eens wist hoeveel energie er verloren gaat in een bedrijf, omdat de een de stoelpoten van de ander probeert af te zagen, figuurlijk gesproken. Wat is er een gevecht om omhoog te komen, omdat de een zich verheft boven de ander. En dat is niet alleen om een beetje meer te verdienen, maar dat is ook hierdoor, doordat die mensen zo laag zijn van binnen, dat ze altijd anderen nodig hebben die ze in een naardere en akeliger positie willen brengen, om daar zelf zich dan door verheven te voelen. Je kunt het je bijna niet indenken. Het is een dergelijke laagheid, en toch zie je het steeds voortkomen in een wreedheid, in een hardheid. Hoogmoed komt voort uit een lage geest, een geest die behoefte heeft om anderen te vernederen. Wee de mens die alleen door vernedering van een ander zichzelf meent te kunnen verheffen. Want dat is het eigenlijk, dat iemand die zichzelf wil verheffen, dat alleen meent te kunnen doen door een ander te vernederen. Dat is eigenlijk het merkwaardige van de hoogmoed, dat hij zich afzet ten opzichte van de anderen. Nu heb ik u al gezegd dat de Bijbel geenszins een gelijkheid leert. Er is verschil. Jezus spreekt ook van de meeste en de minste. Wie de meeste wil zijn in het koninkrijk, die volgt hem na zelfs tot in de voetwassing, in de slavendienst toe. Maar wat is dat dan? Hier staat tegenover elkaar in het boek Prediker de hoog moedige en de langmoedige. En dan heb ik al gezegd, de langmoedige is degene die duldt, die het uithoudt, die zelfs beledigingen en vernederingen kan verdragen. Kijk, de hoogmoedige mens, als die een belediging heeft, die is heel licht op de tenen te trappen. De hoogmoedige mens vliegt onmiddellijk op, want die is afhankelijk van de mensen die hij wil vernederen. Hij is eigenlijk een verschrikkelijk afhankelijk mens. Hij heeft altijd mensen nodig die hij moet vernederen om zelf te kunnen leven. Om nog een sprankeltje zelfvertrouwen te krijgen. Daar heeft hij voortdurend de vernedering van anderen voor nodig. Maar nu de langmoedige. Ik heb al gezegd, het is niet alleen de geduldige. Het is degene die alles tot de uiterste belediging kan volhouden. En de absoluut langmoedige kan zelfs zo ver gaan dat hij bijna niet meer te beledigen is. En nu ga ik op het woord langmoedig verder in. Je kunt het woord langmoedig kun je ook vertalen met grootmoedig. En hier staat, ligt eigenlijk het geheim, hier staat grootmoedigheid tegenover hoogmoedigheid. Hoog van geest, en ook komt het, of groot van geest. Er wordt in de schrift niet verboden dat iemand groot van geest is. Daar gaat het om als in de Bijbel gesteld wordt dat een mens moet worden in zijn wedergeboorte zoon of dochter van God, Gods kind, dan is dat niet een hoogmoed, maar dan is vraag dat een grote geest. Geest hangt samen met goddelijke omgang. Hoe meer goddelijke omgang, hoe meer ontvangen van de goddelijke genade, des te groter is de geest. En hoe groter de geest is, des te minder heeft hij nodig anderen om door vernedering zichzelf te bevestigen. Het gaat er uiteindelijk om, broeders en zusters, en het vraagt naar het uiterste zelfonderzoek. Hoe houdt u zich overeind? Hoe kun je in deze wereld het uithouden? Hoe kun je boven het minderwaardigheidsgevoel uitkomen? Gebeurt dat door verheffing boven anderen, of bestaat er een andere bevestiging van de mens? En hoe ziet u wat het verschil is van onze tijd, wat in onze tijd het hoogst is en wat in oude tijd het hoogste was? Nu is iemand hoog door de bevestiging van anderen. Niet alleen door de vernedering, maar ook door de erkenning van anderen. We worden zelfs gekozen tot allerlei functies en bestuurlijkheden, want we zijn gewaardeerd, en hoe meer gewaardeerd, des te meer stemmen krijgt iemand, ook in de politiek. Het is altijd de waardering van anderen. Het is ook zo dat iemand bevestigd moet worden. Daardoor, je ziet het zelfs in de geleerde wereld. Als een mens is in de geleerde wereld iets beweert, dan wil hij altijd de bevestiging daarvan van zijn soortgenoten vinden. En een soort waardering. En hij wil erkend worden. Maar hoe is het nou met de grootmoedige? De hoogmoedige heeft altijd anderen nodig om zich boven te verheffen, of hij heeft de erkenning van anderen nodig, de hoogmoedigen. En zo wordt hij hoogmoedig door anderen die hem bevestigen, het zij door vernedering, het zij door hem te prijzen. Maar de grootmoedige, hoe grootmoediger hij is, des te minder laat hij zich gelegen liggen, niet alleen aan de vernedering van anderen, maar ook aan de algemene waardering. Want het is nu eenmaal een feit. De menigte blijft altijd hetzelfde. Het is altijd in korte tijd Hosanna en kruist hem. Wie zich aan het oordeel der menigte iets gelegen laat liggen, is een hoogmoedige, is iemand die bevestiging nodig heeft van de anderen. En wat is nu, broeders en zusters, het geheim van de grootmoedige? Waar wordt die dan door bevestigd? Groot van geest. Ik heb het al gezegd. Die wordt bevestigd alleen door God zelf. Gij zijt mijn kind. Dat moet voldoende zijn. Mensen, broeders en zusters, hoe kun je ooit aan een minderwaardigheidsgevoel lijden? Hoe kun je zo vervelend zijn? Altijd in ontvangst te willen nemen de waardering van anderen, of blij te zijn met de vernedering van anderen. Als je werkelijk er iets van verstaat, dat God de Heere je in zijn Zoon, onze Heer Jezus, verkoren heeft om zijn kind te zijn. Broeders en zusters, als je dat gaat zien, dat God je gemaakt heeft tot een Godskind, daar heb je toch niet de vernedering van anderen nodig om jezelf omhoog te vijzelen. En daar heb je toch niet het handgeklap en de waardering van de mensen, want wat waarderen de mensen in het algemeen in je? Dat zijn heus niet de beste dingen. Tenzij het mensen zijn die geestverwanten zijn, die ook grootmoedig zijn, die grootmoedig gemaakt zijn door de Heilige Geest, wiens geest gedragen wordt door de Heilige Geest. Ja, dan is er een gemeenschap der heiligen. Dan is er een herkenning. En dat kan er in de gemeente zijn. En dan zie je dat onmiddellijk, dat de ene mens de ander waardeert en blij is, zelfs wanneer een ander meer genade heeft gekregen dan hij, omdat hij dankbaar is dat hij dan in die ander de glans van de Heere God nog sterker ziet dan de glans in zichzelf. Moeders en zusters, wie bevestigd wordt in zijn zelfrespect, niet door anderen, maar alleen door God zelf, die hem of haar tot zijn kind heeft gemaakt. Zo iemand wordt grootmoedig, die kan heel veel dulden en verdragen. Niet dat hij altijd zoetsappig moet zijn. Niet dat hij eens duidelijk moet zeggen aan die hoogmoedige waar het op staat. Niet dat hij niet fel mag zijn. Maar het is dan altijd met een liefdevol hart van medelijden. Ach, wat ben je toch een arme ziel. Dat je je zo parmantig, zo moet aanstellen. Zo moet trappen naar beneden. Zo moet proberen om jezelf overeind te houden. Dan komt er van de grootmoedige, heeft niet alleen een verachting voor de hoogmoedige, maar kan zelfs een medelijden opbrengen. En nu wil ik u het grootste voorbeeld geven van de grootmoedige. Toen de Heer Jezus door de Romeinse soldaten aan het kruis werd geslagen, die hem gespot en gehoond hebben, toen heeft hij gezegd, al die mensen die eraan deelgenomen hadden, aan wat het verschrikkelijkste is geweest van de hele wereldgeschiedenis, heeft Jezus gebeden tot zijn Vader: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat is de uiterste grootmoedigheid. Jezus kon verontwaardigd worden. Waarom slaat gij mij? Niet omdat hij zelf vernederd was, maar omdat degene die hem sloeg zich zo ontzettend vernederde om zo'n daad te doen. En dat is het nu wat de grootmoedige kenmerkt. De grootmoedige, die wordt niet gekwetst en die is niet beledigd. Die is niet te beledigen. Die kan wel verdrietig zijn en die kan zeggen, zoals, om een duidelijk voorbeeld te geven, die kan zeggen, ik ben niet te beledigen, maar gij die zich tegen mij gekeerd hebt, hebt u zelf beledigd. Ik hoorde een verhaal van enige tijd terug van een studentenkring, studentenvereniging, waarin enkele antisemitische opmerkingen gemaakt werden. En er was een Joodse professor die daarna de zaal verliet. Het bestuur zond deze studenten naar die professor toe om excuus te maken. De heren kwamen en de professor antwoordde: mij heeft u niet beledigd omdat u dat eenvoudig niet kunt. Maar u heeft uzelf en uw vereniging beledigd. Ze stonden beschaamd en toen nodigde hij ze uit voor een uitgebreid diner. En ze hebben een goed gesprek gehad. Ziet u, klein voorbeeld uit het leven van grootmoedigheid. Grootmoedig kan zich niet laten beledigen. Maar laat niet alles over zijn kant gaan. Weet u, de grootmoedige kan zelfs feller zijn dan de hoogmoedige. Wanneer hij ziet dat mensen zich onwaardig tegen anderen of tegen hem zich gedragen. Maar dan is er nooit wraakzucht. Dan is er nooit een poging om te vernederen. Maar dan is het zo. Hoe kun je dat doen? En het kan in een toren zijn. Kunnen mensen zich zo vernederen? Hoe kunnen ze zichzelf zo vergeten wie ze zijn? Dat ze deze dingen tegen een ander die meer is dan zij durven doen. Want dat is het juist. En het verschrikkelijke is slachtoffers van de hoogmoed. Want er zijn mensen ook verwant zijn aan de hoogmoedige en die vatbaar zijn voor de hoogmoed, die zich laten vernederen en die het op hun tijd ook weer aan anderen gaan doen die zwakker zijn dan zij, dan kom je in die oneindige keten. Het is ook zo dat degene die zich laten vernederen, dikwijls de hoogmoedige verder laten woeden. Als de hoogmoedige weet dat hij zich niet kan verheffen van de ander, dan keert hij dikwijls terug, hoewel je ook zieken hebt en psychopaten die dan toch doorgaan. Je kunt het ook niet altijd zeggen, maar het is wel zo, gemeente des Heren, dat het erom gaat, hoe kan een mens zichzelf, en dat zit er ook in, gedeeltelijk in het liefhebben van zichzelf en wat bij hem behoort, wat ook in het gebod staat, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. God vraagt blijkbaar van de mens toch een zelfrespect. Want wie geen respect heeft voor zichzelf, die kan het ook niet voor anderen zijn. Maar waar haal je het zelfrespect vandaan? Dat is de vraag. Haal je dat uit jezelf? Dat kan niet. Haal je dat eruit door je te verheffen boven anderen? Of door het applaus, door de erkenning van anderen? Dan ben je hoogmoedig en zwak en altijd afhankelijk en altijd onzeker. Maar de grootmoedige, die kent de genade Gods. En die is daardoor langmoedig. Laat zich niet meer beledigen. Stelt het zo dat de ander die meent hem te beledigen zichzelf vernedert en beledigt. De soldaten om het kruis, degene die Jezus uitschold en sloegen, vernederde zichzelf tot de verlorenheid toe. Jezus heeft voor hen gebeden. En nu, gemeente, het laatste. Wat is de grond van langmoedigheid en grootmoedigheid die beter is dan hoogmoed, zoals de prediker zegt? Die grond ligt alleen hierin, in het wonder van de schuldvergeving. Want het minderwaardigheidsgevoel van een mens komt uit een schuldgevoel tegenover God en tegenover de naaste. En het is door het wonder van de vergeving, door het bloed van Jezus Christus, dat een mens verheven wordt, gereinigd wordt, nieuw leven ontvangt van zijn bloed, dat het goddelijk leven in zich bergt en aan ons schenkt. Weet u wat het is? Vergeving der zonde door ons Heer Jezus. Dat is eigenlijk het ontvangen van de ridderslag van het adeldom des geestes. Nu, gemeente, als een ridder tot ridder geslagen was, had hij niet de bevestiging van anderen nodig. Dan wist hij waartoe hij geroepen was van hoger hand. En dan kan ik het zeggen: hoogmoed is altijd gegrond op het oordeel of de vernedering van de anderen. Grootmoedig is iemand alleen bij de gratie Gods, bij de genade Gods. En het gaat erom dat wij weer leren zien dat alles wat in deze wereld betekenis heeft, niet kan afhangen, niet gegrond kan zijn op het oordeel der menigte, maar alleen op de gratie Gods. En de gratie Gods, daar kan alleen een staat uiteindelijk van geregeerd worden. Maar niet alleen een staat, ook een mensenleven kan alleen geleid worden door de gratie Gods. En dan is er grootmoedigheid. En die gratie Gods is een onverdiende genade. Gratie is genade. Het is een onverdiende genade. Het is een genade die geschonken is door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Maar wie dat ontvangen heeft, de vergeving en de vernieuwing van zijn leven door dit bloed, die kan niet meer hoogmoedig zijn, maar die wordt grootmoedig. En die is, omdat die grootmoedig is, langmoedig tegen anderen. Dat betekent niet zoetsappig. Dat betekent niet dat je je over mag laten lopen, alleen ter wille van degene die de verkeerde daad doet, kan het al niet. Uit erbarming voor degene die verkeerd gaat en die een belediging uitspreekt, moet ingegrepen worden, inderdaad. Want diegene beledigt zichzelf meer dan de ander. Maar het kan alleen, het kan zo moeilijk zijn, broeders en zusters. Je kan in omstandigheden zijn dat het zo hard is, dat een mens zo wordt aangepakt, dat de mensen zo gemeen en zo laag tegen je kunnen zijn, dat je zoveel onrecht moet verdragen, dat het bijna niet uit te houden is. Broeders en zusters, laten degene die de genade Gods ontvangen hebben en daardoor grootmoedig zijn, elkander ook een beetje steunen. En de een, die kan de ander misschien meer steunen dan de ander. Wie meer genade heeft gekregen, kan de ander meer steunen. En toch met elkaar kan men zich in de gemeente steunen. Maar het belangrijkste is dat men erkent, waar men de kracht vandaan haalt, de genade Gods, die maakt grootmoedig. Die maakt een mens immers tot kind Gods. En daarom is grootmoedigheid beter dan hoogmoed. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 25... het vierde vers, Psalm 25, vers 4.
Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.